Goedemorgen allemaal. Heel hartelijk welkom in deze dienst. Heel hartelijk welkom ook Hein Middelhoven. Je bent vandaag onze predikant. Heel mooi, uit Zaandam. Daar kwam nog even wat bij. Ik heb verder heel weinig mededelingen, maar ik heb één mededeling en die gaan speciaal naar Piet. Piet Jansen. Ja, Piet. Je krijgt vandaag de bloemen. Maar dat is omdat je heel lang koster bent geweest. Maar je bent natuurlijk niet alleen koster geweest. Je hebt ontzettend veel met je handen gedaan aan deze kerk, aan de gebouwen hier. En ja, omdat je daar de kerk heel deskundig hebt ondersteund. Met je tijd en met je hart en je hoofd en je handen. Wil ik je naast de bloemen vandaag ook een tastbaar gebaar geven. Ik heb zelf wat in elkaar geknutseld. Iets minder goed als dat jij dat in hout kan. Maar ik heb het toch geprobeerd. Je ziet het op de schermen. De handen in een ondersteunend gebaar in een schaal gelegd. En eigenlijk willen we daar onze dankbaarheid mee tonen. Dat applaus is helemaal voor jou, Piet. Het patroon aan de buitenkant, nou, die heb ik met schroefjes erin gedrukt, dat je het even weet. En in de sokkel, daar staat nog Piet bedankt. Nou, ik wil je die gewoon even overhandigen. Misschien is het handig dat je hem gewoon laat pakt. En dat past een beetje meer bij jou, denk ik, om niet helemaal hier vooraan te staan. Hij staat hier, this is it. En nou ja, je hebt al een beetje kunnen zien hoe die eruit ziet. Nou, in deze dienst hebben we ook even aandacht voor het overlijden van Jan Verduin. Hij is deze week begraven en we zullen een herdenkingsmoment hebben. Dan vraag ik jullie nu om te gaan staan en houden we even stilte. Daarna zullen we zingen Psalm 23, vers 1, 2 en 3.
ook ik mag u welkom heten deze morgen. Hartelijk welkom ook voor degenen die meekijken en meeluisteren. Wat fijn om hier te zijn. En we mogen ook weten, ook voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt, dat onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde schiep en trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere door de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. Ik zal me even kort voorstellen. Mijn naam is Hein Middelhoven, ik kom uit Zaandam. Ik ben getrouwd met Elise en in het dagelijks leven geef ik bijbelonderwijs op verschillende bijbelscholen en in verschillende kerken. En leid ik samen met mijn vrouw ook twee verschillende parttime scholen in Amsterdam. En ja, we werken met veel mensen van jong tot oud. En het is een hele bijzondere tijd die we nu zien waarin meer dan ooit mensen tot geloof komen. Ook in Amsterdam. En dat is heel bemoedigend om dat te zien, maar ook daarin mee te mogen werken in de wijngaard van de Heer. We zingen met elkaar Psalm 91, de versen 1, 7 en 8. Vanmorgen staat de dienst in het teken van de welbekende Psalm 23. Die begint met het eerste vers. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En dat eerste vers bevat zowel een belofte als een voorwaarde. Namelijk, als jij de Heere God jouw herder laat zijn in alles, op elk gebied van je leven, dan geeft Hij jou de belofte dat niets jou zal ontbreken. Maar dat klinkt gemakkelijker gezegd dan gedaan, want we weten maar al te snel dat we ons vaak laten leiden door andere herders. Zoals ons gevoel, of ons gezond verstand, ons eigen inzicht. En daarbij past dan de volgende leefregel die ik vanmorgen wilde lezen uit Spreuken 3, vers 1 tot en met 7, waarin we namelijk worden aangemoedigd om juist niet te vertrouwen op ons eigen inzicht, maar op God en zijn woord. In Spreuken 3, vanaf vers 1, staat dan het volgende. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Ze vermeerderen de dagen van je leven. Geef je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals. Schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. Dan baant Hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. We zingen nu via een opname van Nederland Zingt, opwekking 790, God is mijn herder.
Thank you.
Laten we voor deze dienst danken en ook gaan bidden dat we door de Heilige Geest de woorden van God in ons hart mogen ontvangen en eruit zullen leven. Heer onze God, liefdevolle Vader in de hemel, wat een voorrecht om zo samen te mogen komen op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, wetende dat U hier te midden van ons bent. U als schepper van hemel en aarde, U die de sterren maakte, de zon, de aarde, de zee en alles wat erin is, al het leven, dat we U Vader mogen noemen. Wat een voorrecht dat U dit jaar ons wil leiden. In een jaar waar we niet weten wat er precies op ons pad gaan komen, weten we wel met wie we op pad gaan. Wie ons leidt. U, de Almachtende, de Alwetende. U die ons heeft kinderen heeft aangenomen. Dat we veilig zijn in Uw handen, wat er ook mogen gebeuren dit komende jaar. Dank U ook voor Uw woord, Vader, dat een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Dat we door Uw woord inzicht krijgen in de keuzes die we moeten maken. Dank U wel dat U ons op het pad van het leven wil leiden. Ook als het moeilijk is. Dat zelfs als we door een donker dal gaan, dat we geen kwaad hoeven te vrezen omdat U bij ons bent. Dank U ook voor Uw Heilige Geest. Dat U de persoon van de Heilige Geest aan ons gegeven heeft. Waarmee we één geest zijn, zoals 1 Korinthe 6 zo mooi zegt. Dat we niet alleen zijn, maar dat U ons een helper heeft gegeven. En we bidden zo, Heilige Geest, wilt U ons verfrissen vanmorgen? Wilt U ons bemoedigen? Wilt U bewegen? Wilt U ons hart aanraken? U die geneest, U die bevrijdt. Wilt U ons helpen ons hart te openen om te horen wat U persoonlijk tot ons spreekt. Als Uw woord in Matthäus 4 vers 4 zegt dat we niet alleen van brood eten, maar van elk woord dat uitgaat uit Uw mond. Dan betekent dat dat U ook vanmorgen een vers woord heeft uit Uw mond. Persoonlijk tot ons gesproken. En we bidden, Heilige Geest, wilt U ons openbaring geven. En oren om te horen wat U vanmorgen tegen ons zegt, heel persoonlijk. Zo willen we Uw rijke zegen vragen over een ieder hier aanwezig en een ieder die meeluistert. En over deze dienst, in Jezus' naam. Amen. Zijn er vanmorgen kinderen die naar de nevendienst gaan? Ja? Kijk eens, mooie club. Nou is mijn vraag aan jullie, zijn jullie wel eens ergens naar op zoek geweest? Waar ben je naar op zoek geweest?
Naar mijn telefoon.
Je telefoon? En jij?
Naar een van mijn speeltjes bleek die gewoon in mijn hand te zitten.
Ja. En wie van jullie is er heel goed in zoeken? En waar zoek jij meestal naar?
Naar je knuffel.
Naar je knuffel, ja. En wat zijn nou tips, hè, voor ons grote mensen van... Hoe ben je goed in zoeken? Waar zoek je dan?
Overal.
Overal, dat is misschien de tip. We moeten overal zoeken.
Vooral als je vaak lekker op de bank ligt. Achter de bank kijken. Daar laat ik wel eens wat liggen.
Dat is nou echt de gouden tip. En hebben jullie ook wel eens aan spoorzoeken gedaan? In een bos bijvoorbeeld. Dat je een bepaalde route moet zien te volgen. Ja. Wie heeft het wel eens gedaan? En hoe weet je dan de route in dat bos?
De sporen. Ik heb het ook wel eens dit jaar gedaan. Toen had ik een sneeuwballengevecht met de kitten. Kon ik hem niet vinden. Zat ik zijn sporen te zoeken. bleek die gewoon bij de voerbak te zijn.
Oh. En vanmorgen gaan jullie het ook hebben over drie wijzen uit het oosten die op zoek zijn ergens naar. Weten jullie naar wie ze op zoek waren?
De baby Jezus.
Baby Jezus. Ja, en waar kwamen ze vandaan? Waar kwamen ze vandaan? Uit het
oosten.
Oosten, ja. En dat is waarschijnlijk Iran of Irak, de landen die we nu als Iran en Irak kennen. Dus dat was heel lang lopen. En ze gingen op zoek naar de Heer Jezus. Maar het bijzondere is, ze kwamen niet uit een christelijk land. Toch? Nee. Maar toch hebben ze de Heer Jezus gevonden. En dat is zo mooi, hè? Dat als je zoekt met je hele hart, zegt de Bijbel, dan belooft de Bijbel, dan belooft de Heer God, dan zul je ook vinden. Dus zelfs mensen in niet-christelijke landen, als ze met hun hele hart zoeken, dan zullen ze de Heer Jezus vinden.
Maar er was een vierde, maar ze wouden niet dat hij meeging.
Oh, nou dat is ook wat. Maar daar gaan jullie straks in de nevendienst over horen. Maar eerst gaan we nog een lied zingen over de wijze. Vanmorgen lezen we als schriftlezing Psalm 23. Een psalm van David. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Ik verblijf in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. We gaan nu zingen Psalm 84, de versen 1 en 3. Lieve gemeente, vanmorgen wil ik juist aan het begin van het nieuwe jaar graag spreken over een van de bekendste Bijbelgedeelten, Psalm 23. Juist als je niet weet wat het komend jaar precies zal brengen, hoe fijn is het dan om te weten dat de Schepper van hemel en aarde, Hij die de Almachtige en de Alwetende genoemd wordt, ons wil leiden op de weg die we gaan moeten. Ja, Psalm 23 is misschien zo bekend dat ons hoofd vaak denkt, oh, dat ken ik wel. Maar hebben jullie ook ervaren dat de Heilige Geest in staat is om dezelfde Bijbelgedeeltes weer opnieuw kan laten leven? Dat het woord van God als het ware een diamant is met heel veel schakeringen. En dat de Heilige Geest in staat is om dat licht te laten vallen. En door die verschillende schakeringen zie je allemaal weer andere kleurtinten. En dan spreekt er weer iets anders. En in die eerste paar versen lezen we: de Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. Ja, er wordt wel eens gezegd dat de kwaliteit van uw en mijn leven bepaald wordt door de kwaliteit van onze keuzes. De kwaliteit van ons leven wordt bepaald door de kwaliteit van onze keuzes. En wat is het dan geweldige waarheid dat de Heer onze herder wil zijn en ons wil leiden in ons dagelijks leven bij belangrijke keuzes in ons leven. En dat zinnetje en die belofte dat God ons wil leiden op de weg die we gaan moeten, vind je eigenlijk als een rode draad door de hele Bijbel. Bijvoorbeeld in Psalm 32... dat de psalmist schrijft: ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. Of in Jesaja 48, ik ben de Heer uw God, die u leert wat nuttig is, die u leidt op de weg die u gaan moet. Of in Jesaja 30, met eigen oren zult u een woord van achter u horen, dit is de weg, bewandel dit. Dit voor het geval u naar rechts of naar links zou gaan. Of in Jesaja 58... en de Heere zal u voortdurend leiden. Zo mooi. En als ik terugkijk op mijn leven, dan kan ik ook iets daarvan terugzien. Want ik herinner me nog dat ik een jongen was van 17 jaar oud. En ik zat vlak voor het eindexamen. En ik maakte me daar een beetje zorgen over. Want ja, wat moet je nou kiezen? Wat moet je nou kiezen als studie? Wat wil je laten worden? Dat waren vragen die ik eigenlijk niet kon beantwoorden. Dus ik maakte me daar wat zorgen over, terwijl ik aan het afwassen was. En opeens bemerk ik bij mezelf dat ik een melodietje in mijn hoofd heb. En terwijl ik aan het afwassen ben, denk ik, wat voor melodietje is dat nou? En toen ging het wat hard op neurien. En toen herinnerde ik opeens op een stukje van de tekst. En het bleek een oud kinderliedje te zijn, wat ik dus al iets van 10 jaar niet meer had gezongen. En de tekst van dat oude kinderliedje was: God, wijs mij een weg, als ik zelf geen uitkomst zie, langs wegen die geen mens bedenkt, leidt hij mij de weg. En achteraf zie ik zo de hand van God erin. Ik geloof dat het niet toevallig was dat ik dat oude kinderliedje, wat ik al jaren niet meer had gezongen, opeens in mijn hoofd heb. En ik heb mogen leren dat de stem van God heel vaak van binnenuit klinkt, omdat God in de persoon van de Heilige Geest in ons is komen wonen. Dus heel vaak klinkt zijn stem als een hoopvolle, positieve, bemoedigende gedachte die eruit ziet als je eigen gedachte. Alleen met dat verschil dat hij altijd positief is, bemoedigend. Een stem die je op de weg des levens wil laten houden. En het is zo bemoedigend om te zien hoe God eigenlijk tot ons spreekt, zelfs als we het niet vaak doorhebben. Dat staat ook letterlijk in Job 33, vers 14, dat God spreekt wel op meerdere manieren, maar de mens heeft het niet door. En daarom bid ik vanmorgen voor u en voor jou en voor mij, dat we meer mogen gaan opmerken hoe God dagelijks tot ons spreekt en hoe hij ons daardoor wil leiden. Psalm 23 noemt God als herder. En ja, dan schiet meteen natuurlijk Johannes 10 te binnen, waarin Jezus zegt: ik ben de goede herder. Maar is het je wel eens opgevallen dat Jezus niet zegt: ik ben de herder? Maar dat hij zegt, ik ben de goede herder. Dat betekent dus dat er ook slechte herders zijn. En dat lezen we onder andere in Ezechiël 34, dat God boos is op de slechte geestelijke leiders van het volk Israël. Later werden dat de fariseeën, waar Jezus ook niet blij mee was. Omdat ze eigenlijk een slechte herder waren voor het volk. Ze dachten meer aan zichzelf dan aan God en aan de mensen. Maar ook nu, in ons eigen leven, kennen we slechte herders. Zoals we vanmorgen al iets daarover hebben gehoord. Namelijk ons eigen verstand. Onze eigen kennis, onze eigen ervaring, onze opleiding. Dat is een prachtig geschenk. Maar het is nooit bedoeld dat dat onze herder zou worden. Het is prachtig voor op de bijrijdersstoel, maar niet voor achter het stuur. Ik moet dan altijd denken aan dat verhaal dat de Heer Jezus bij de oever komt en daar komt Petrus net terug, die heeft een nacht, zijn ze een nacht wezen vissen. Niks gevangen. En dan komt de timmermanszoon, de Heer Jezus. Die gaat aan de vissen vertellen wat hij moet doen. Om een betere vangst te halen. En die zegt dan, ga weer terug naar het diepe en gooi je net aan de andere kant uit. En Petrus die zal eerst getwijfeld hebben, maar op een gegeven moment zegt hij, oké, ik zal doen wat u zegt. En hij doet het. En hij vindt vis. Heel veel. En zo zie je dat zelfs op het gebied waar je een opleiding hebt, waar je ervaringen hebt. Petrus was visser. Hij wist toch meer over vissen dan de Heer Jezus, zou je zeggen. Daar wordt het gevaarlijk als we dat leidend maken in ons leven. Als die achter ons het stuur van ons leven gaat zitten. Laat hem maar zitten als bijrijder. En laat de Heilige Geest, laat de Heere God maar achter dat stuur plaatsnemen. Zoals de Heer Jezus ook Petrus kon vertellen om toch nog visvangst te krijgen. Wonderbaarlijk. Maar ook ons gevoel wil vaak op de positie gaan zitten waar het stuur zit in plaats van de bijrijdersstoel. Dat we gaan doen wat goed voelt. Maar ons gevoel is niet de waarheid, zegt het Bijbel. Het woord van God is de waarheid. Het gevoel is een prachtig geschenk. Ik ben heel blij met gevoel en mijn emoties. Alleen ik laat ze niet achter het stuur zitten. Of jouw eigen wil kan jouw slechte herder zijn. Ik doe wat ik wil. Terwijl Jezus zei, niet mijn wil geschieden, maar uw wil. Die liet de Vader achter het stuur zitten. Of andere mensen, maak jij een herder dat je doet wat andere mensen willen. Nou, de vruchten in je leven die laten vaak zien door wie je je laat leiden. Als je je veel zorgen maakt, als er veel onrust is in je leven, dan kan het komen doordat je het verkeerde als jouw herder hebt. Doordat je je eigen verstand als herder hebt. Of je eigen gevoel, of je eigen wil. Want de vruchten van het volgen van de goede herder zijn de grazige weiden en de rustige wateren. Wat staat voor vrede, voor vreugde, voor vrijheid. Ook te midden van de stormen in ons leven. Met de belofte, mij ontbreekt niets. Hoe is dat bij u, bij jou, door wie laat jij je bij de dagelijkse beslissingen leiden? Je gezond verstand, je gevoel, andere mensen of God? David die schrijft hier ook, de Heer is mijn herder. Dat is een hele persoonlijke belijdenis van David. Kun jij dat ook al zeggen? In plaats van de Heere is herder. De Heere is mijn herder. Dat betekent dat je niet alleen gelooft in Jezus als redder. Maar dat je hem ook vertrouwt als Heer van jouw leven. Dat betekent dat je hem het hoogste gezag geeft in jouw leven. Dat je als het ware naast een innig geliefd kind van de Vader je ondergeschikt maakt aan wat de Vader wil. in vergelijking met andere wat afstandelijke namen van God, zoals koning of bevrijder, geeft God als herder juist aan hoe dichtbij hij is. Dat hij samen met ons wil wonen, ja, tussen ons wil wonen, want dat is wat de herder deed bij zijn schapen. En dat hij alles voor ons wil zijn, net zoals een herder alles is voor zijn schapen. Een beschermer, een genezer, maar ook een gids. Johannes 10 zegt ook dat God zijn schapen bij hun naam noemt. Abraham, Abraham in Genesis 22. Mozes, Mozes, Exodus 3. Samuel. Zacchaeus, Lucas 19. Martha, Martha in Lucas 10. Saul, Saul in Handelingen 9. De ontzagwekkende God, de schepper van hemel en aarde, die tegelijkertijd een hele persoonlijke herder is, die jou bij je naam noemt, omdat hij jou door en door kent. Heb je wel eens vroeger gehad, toen je jong was, dat je een idool hebt, een sporter of een zanger, en dan ga je allemaal weetjes zoeken van die persoon. Van waar woont hij? Heeft hij broers en zussen? Wat vindt hij leuk? Wat is zijn lievelingseten? Je wil alles weten van die persoon. En hier staat dat de schepper van hemel en aarde jou bij je naam noemt. In het Nieuwe Testament lezen we zelfs dat hij het aantal haren op jouw hoofd kent. Over informatie verzamelen gesproken. Hij is zo gek op u. Hij is zo gek op jou. Dat hij zelfs weet hoeveel haren u op uw hoofd heeft. Dat doet geen enkele goede vader en goede moeder hier op aarde. Geen enkele goede vader en moeder is zo betrokken bij zijn kind. Dat hij zelfs het aantal haren op zijn of haar hoofd wil weten. Maar onze schepper van hemel en aarde, die overklast ons met zijn volmaakte liefde. En doordat hij jou en mij zo goed kent, door en door, weet hij ook wat het beste voor jou is. En kan hij jou dus ook het beste leiden. Want hij weet precies waarvoor jij gemaakt en waarvoor jij geroepen bent. Wat het beste bij je past. In vers 4 lezen we, al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen kwaad, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Ja, dit is een passage die we vanwege het ongemak misschien liever niet hadden gelezen. Maar dit is juist de eerlijke realiteit over de gebrokenheid van dit huidige leven. Waar Jezus straks bij zijn tweede komst overigens ook mee afrekent. Maar in de tussentijd is het nog de realiteit dat er in ons leven gebrokenheid voortkomt. Pijn, verdriet, verlies, ziekte, moeite, zonde. Maar dit vers geeft ook een enorme belofte en een hoop. Want er staat, al gaat mijn weg door een donker dal. Het donkere dal is dus niet de eindbestemming. Sommigen gaan er helaas wonen, maar dat is nooit de bedoeling geweest. En ook, je hoeft niet langer alleen door dat dal. Je hoeft niet langer alleen met die gebrokenheid te leven. De herder is bij jou en hij leidt jou er doorheen. Jezus en de Heilige Geest, die worden beide trooster genoemd. Dus ook te midden van verdriet en van verlies mogen we weten dat we troost kunnen vinden als we met onze pijn en moeite naar God gaan. In vers 4 staan die prachtige woorden, want u bent met mij. Die permanente, troostrijke en liefdevolle aanwezigheid van God verandert alles in ons leven. Dat zie je ook bij David. In Psalm 84 zegt hij, één dag in uw huis is mij beter dan 1000 dagen waar dan ook. En Mozes, die had het ook ontdekt, die zei, als u niet met mij meegaat, dan ga ik niet. Dat is ook een goede houding voor dit jaar, Heer. Als u niet met mij meegaat, dan ga ik niet. Maar uw aanwezigheid, uw leiding verandert alles. Over dat donkere dal gesproken, we zien het bij Jozef. Die op een gegeven moment verkocht wordt, afgewezen wordt door zijn eigen broers. Dat is pas een donker dal. Maar dan staat er die paar woordjes in Genesis 39 vers 2. God was met Jozef. In dat donkere dal, God was met Jozef. Zodat hij een voorspoedig man was. En dan denk je, dan heb je het gehad. Maar dan krijg je nog een donker dal. Want daarna komt Jozef 2 jaar onterecht in de gevangenis. Maar dan staan weer die woordjes. Maar God was met Jozef. En bewees hem zijn goedertierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En hij kwam er uiteindelijk uit. Het donkere dal. Interessant is ook dat we net voor dit vers zien we een verandering optreden. Want de eerste versen van de Psalm 23, daarin lezen we nog, hij laat rusten, hij leidt mij, hij geeft mij. Maar vanaf dat donkere dal is het, u bent met mij, uw stok en uw staf, u maakt de tafel gereed, u zalft mijn hoofd met olie. Waarom die overgang van de derde persoon naar de eerste persoon? Het wordt opeens heel persoonlijk. En ik weet niet of het ook uw ervaring of het ook jouw ervaring is, maar juist in moeite blijkt of jouw geloof en je relatie met God echt is. Of wordt je geloof en jouw relatie met God juist echt in die momenten? In die crisis is het altijd de keuze, word je bitter? Of word je beter? Juist in die donkere vallei, in het dal van jouw moeite, word je tot een keuze gedwongen. Of je roept het uit naar God en je vertrouwt op Hem. Of niet. Job zei in zijn crisis in Job hoofdstuk 42, slechts van horen zeggen had ik van u vernomen. Maar nu heeft mijn oog u aanschouwd. En als ik terugkijk naar mijn eigen leven, dan was er inderdaad een periode dat ik ging naar de kerk. Ik las mijn Bijbel, maar ik kende God van horen zeggen. Ik had informatie verzameld, gehoord over God, maar ik had het nog nooit zelf ervaren. Iets van zijn wezen, van zijn vrede, van zijn liefde, van zijn vreugde. En dat mocht ik ontdekken, net zoals Job. Hoe is dat bij jou? Ken je God al van horen zeggen? Of heb je hem al ervaren? Iets van zijn liefde, van zijn vrede, van zijn troost. En als jij dat vanmorgen nog niet hebt, als je hem alleen nog kent van horen zeggen, is dat geen veroordeling, maar wel een uitnodiging van de Hemelse Vader om hem dit jaar dieper te leren kennen, om dieper te komen aan zijn hart. En dan vers 5. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Aan tafel gaan en eten in de Bijbel staat altijd symbool voor intimiteit. Jezus die bijvoorbeeld zegt in Openbaring 3. Ik sta aan de deur en ik klop. En wie mij open doet, ik zal binnengaan en met hem maaltijd houden. Dat spreekt over intimiteit. De Vader en de Heer Jezus willen niks liever dan een dagelijkse intimiteit, een intieme omgang met jou, met u. Maar het opvallende in dit vers is dat ook de vijand aanwezig is. We worden aan tafel genodigd door de Vader die niets liever wil dan dagelijks een intieme omgang met ons. Maar in die intieme omgang zijn er nog vijanden. Wat heeft dat te betekenen? Maar ook dat is de eerlijke realiteit van de gebrokenheid waarin we nog leven. Namelijk dat vijanden in deze gebroken wereld er nog zullen zijn. Ziekte, pijn, verlies, verdriet, moeite, zonde, maar ook vervolging. Maar voor het oog van die gebrokenheid en voor het oog van die vijanden doet God iets speciaals. Hij richt voor jou een tafel aan vol lekker eten en nodigt jou aan zijn tafel. En dat eten staat dus als het ware voor één worden met Jezus, één worden met de Vader. In Johannes 6 zegt Jezus op een gegeven moment, eet mij en drink mij. Dat betekent dat je zo één wordt met de Heer Jezus, met de Vader, door de Heilige Geest die in ons woont, dat je hem gaat ervaren. Dat je iets van zijn karakter, van zijn wezen gaat ervaren wat je op dat moment in die gebrokenheid nodig hebt. Misschien is het wel troost. Of misschien is het leiding bij een belangrijke keuze. Misschien is het vrede als je onrustig bent. Of is het hoop voor je toekomst als je hoop is weggenomen. Jouw liefhebbende Vader nodigt jou uit voor zijn uitgespreide feestmaal. Waarbij Gods aanwezigheid de aanwezigheid van jouw problemen overklast. God leert ons hier een levensstijl, te midden van een gebroken wereld. Waar die gebrokenheid tijdelijk, tot Jezus terugkomt, nog onze vijand zal zijn. God leert ons hier een levensstijl die niet gefocust is op je problemen, op de storm in je leven, maar op hem. Net zoals Petrus. Tot slot vers 6. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. Er is een verhaal van een rabbi die op straat een lid van zijn gemeente tegenkwam en hem aansprak. Telkens als ik u zie, hebt u haast. U vliegt altijd maar van hot naar her. Zeg me eens, waar holt u toch steeds achteraan? De man antwoordde, ik jaag achter succes aan. Ik jaag naar voorspoed. Ik ben zo jachtig omdat ik graag een plezierig leven wil leiden. De rabbi antwoordde daarop, als u denkt dat al die dingen die u najaagt voor u uitlopen en hun best doen om aan uw greep te ontkomen, dan moet u inderdaad hard rennen om ze toch te pakken te krijgen. Maar wat als die zaken nu eens achter u aan zitten, maar nooit bij u terecht kunnen komen omdat u alsmaar aan het rennen bent? Stel dat God allerlei geschenken heeft die hij u wil geven, maar u bent nooit thuis als hij u wilt bezoeken. Als de Heer de goede herder is die zijn kudde leidt, dan zijn geluk en genade als het ware de twee herdershonden die de achterhoede van de kudde bewaken. Dus waar de wereld zelf aan het jagen is naar geluk, geldt voor Gods kinderen dat geluk en genade hen najagen. Laten we dan ook voldoende rust in ons leven inbouwen, ook het komende jaar. Waarin je God persoonlijk kan horen spreken. En zijn geluk en genade bij jou kunnen komen. Ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen, staat er dan. De HSV vertaalt, ik zal in het huis van de Heere wonen tot in lengte van dagen. Dat was het enige verlangen dat was overgebleven in Davids hart. Koning David die alles had. Die in Psalm 27 zegt dat hij nog maar één verlangen heeft. Eén ding heb ik van de Heere verlangd. Dit is wat ik zoek. Dat ik alle dagen van mijn leven mag wonen in het huis van de Heer. Om zijn lieflijkheid te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Tot in eeuwigheid wonen in het huis van de Heer is het grootste geluk dat de mens kan vinden. Dankzij Jezus, die als herder zijn leven gaf voor ons als schapen. En ons vertrouwen in hem kunnen wij nu permanent verblijven in de liefdevolle aanwezigheid van onze Heer en Hemelse Vader tot in eeuwigheid, waarbij we uitzien naar de wederkomst van onze Heer Jezus, die dan voorgoed, voor eens en voor altijd, zal afrekenen met alle vijanden, alle gebrokenheid, de boze, pijn, dood, verdriet, zonde. Zoals God beloofd en voorzegd heeft in Openbaring 21. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. En ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei: zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij: schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Amen. Om na te denken over wat God via deze psalm tot ons gesproken heeft, gaan we nu luisteren of meezingen met de vertolking van Selah van deze psalm 23. De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets.
We zullen nu stilstaan bij het gedenken van Jan Verduin. Hij was lid van ons. Afgelopen dinsdag is hij begraven. Hij was ons lid, maar niet iedereen kent hem. Nou, ik zal het toch even vertellen, dan heeft het even wat achtergrond. Zijn kinderen vertelden hier dinsdag dat hij... best wel dat zij een moeilijke tijd met hem hebben gehad. Maar dat het aan het eind van zijn leven hebben ze elkaar kunnen vergeven. En nou, dat was gewoon heel mooi. Laten we de steen in de schaal leggen en daarna stilstaan. We kunnen daarbij gaan staan. En na afloop zingen we ook de psalm die hij zelf uitgekozen heeft voor zijn begrafenis, voor zijn rouwdienst.
Laten we danken en bidden. Lieve Hemelse Vader, wat een geschenk dat u zo aan het begin van het nieuwe jaar ons aanbiedt om onze herder te zijn. Dat u ons leidt naar groene weiden, naar rustige wateren. Dat u onze ziel weer verkwikt, dat u ons weer kracht geeft als we dat nodig hebben. Dank u wel, Vader, dat u ons niet als wezen heeft achtergelaten, maar dat u ons uw Heilige Geest gegeven heeft. De persoon van de Heilige Geest die ook betrokken was bij het scheppen van hemel en aarde. Die de Heere Jezus uit de dood heeft doen opstaan. Dat diezelfde persoon van de Heilige Geest in ons woont. En dat we één geest met u zijn, door uw Heilige Geest. Dank u, Vader, dat we geen slachtoffer zijn van onze omstandigheden, maar dat we meer dan overwinnaars zijn door u, die ons heeft lief gehad. Dank u wel, Hemelse Vader, dat u ons zo heeft lief gehad, dat u het kostbaarste wat u had, uw Zoon, gegeven heeft. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Vader, wat een geschenk dat we mogen weten dat het beste nog moet komen. Dat als u terugkomt, Heer Jezus, dat u voorgoed zal afrekenen met de dood, met zonde, met de boze, met pijn, met moeite, met afwijzing, met verdriet. En tegelijkertijd willen we ook voorbeden doen voor hen die door lijden gaan. We denken aan de mensen die ziek zijn, aan ouderen, aan hen die eenzaam zijn, die pijn hebben, die verlies hebben meegemaakt. Zoals de familie Verduin. We bidden voor uw troost en uw vrede voor hen. Wilt u heel dicht bij hen zijn, Heer. We bidden ook zo voor degenen in oorlogsgebieden. Wilt u hen nabij zijn? Wilt u hen troosten? Wilt u zichzelf aan hen openbaren? Wilt u vrede geven in hun harten? Help ons zelf ook om zo een troost te zijn aan anderen. En we bedanken u dat u beloofd heeft dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die gaat komen. O Vader, wat zien we daarnaar uit? We bidden voor alle wereldleiders, voor wijsheid om de juiste beslissingen te nemen. En met alle oorlogen die aan de gang zijn, bidden we ook speciaal Maranatha, kom Heer Jezus. We zien zo uit naar uw wederkomst naar de aarde, waar u als vredevorst eeuwige vrede zal geven. Heer, we bidden ook zo uw zegen uit over deze gemeente. Voor de kerkenraad bidden we om oren om te horen wat u tot deze gemeente zegt. Wilt u zo de kerkenraad wijsheid geven in alle belangrijke beslissingen die gemaakt moeten worden. Dat het licht van deze gemeente dat schijnt in de wereld die steeds donkerder wordt, dat licht nog feller mag worden dan het al is. Zodat velen die in deze regio in de duisternis leven daardoor de Heer Jezus zullen vinden. En in een moment van stilte willen we ook onze eigen noden of onze eigen dankpunten bij u neerleggen. En onze gebeden brengen wij weer samen in het gebed dat uw Zoon Jezus ons leerde bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op onze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos van boos. Want van u en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. En nu hebben we de gelegenheid om onze gaven te kunnen geven. En op de schermen kunt u zien dat de eerste collecte voor de kerk is en de tweede voor het onderhoud van de gebouwen. En daarna zullen we zingen gezang 168. Een gezang dat tegelijkertijd ook een gebed is aan God voor de bekering van al onze ongelovige familieleden, vrienden en dierbaren, zodat zij ook bij zijn kudde gevoegd kunnen worden. Laten we zo de week en het nieuwe jaar ingaan in vrede en ontvang de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met ons allen.